Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is De Ondernemer op New Business Radio. Het is juni en dat betekent de MKB Finance Maand. Elke week duiken we in de wereld van finance. Voor en door ondernemers. Met Gerben van Driel.
Ja, MKB Finance Maand officieel van start. We gaan een maand lang ons buigen inderdaad op alles wat met MKB en finance te maken heeft. En we beginnen, ja, laten we zeggen, hoog over setting the scene. Het financieringsklimaat in Nederland. Hoe staat dat er nu bij? Want ja, 2 jaar geleden werd er gezegd, ja, we zijn het slechtste van Europa en het loopt allemaal niet en het moet beter. Toen is er een convenant gesloten. We hebben Menno Snel als gezant gekregen. Die is daar sterk voor gaan maken. En ik ben dan vooral ook benieuwd, joh, hoe staan we er nu bij? Zijn we op de goede weg? Is het al een dikke voldoende? Of en zo niet, waar zitten dan nog de uitdagingen? Daar ga ik over praten nu met Erik van Vliet. Hij werkt bij de Nederlandse Vereniging voor Banken. Officieel, ja, titel manager zakelijke dienstverlening, Erik.
Klopt, en duurzaamheid.
Ja, duurzaamheid. Maar dat betekent ook dat je dus inderdaad veel met MKB, finance en financiering bezig bent.
Klopt.
Ja, en je bent 2 jaar geleden overgestapt van de ING...
Klopt.
Naar de Nederlandse Vereniging voor Banken.
Ja, klopt.
Dat ik nou, even puur carrière-wise, bij de ING, groot bedrijf, commercieel, kan je toch flinke stappen maken. Maar jij dacht van nee, ik ga naar de Nederlandse Vereniging voor Banken. Wat is eigenlijk de motivatie geweest?
Goeie vraag. Niet voorbereid overigens.
Nee.
Maar het leuke is dat ik bij ING heel veel mooie dingen heb mogen doen. Hè. Na een traineeship kreeg ik de ruimte om verschillende proposities te bedenken, uit te werken.
Ja, je hebt ook aan de zakelijke financieringskant gezeten.
Mijn laatste rol had ook betrekking tot die zakelijke kant. We bouwden eigenlijk een remote straat. Het op afstand bedienen van ondernemers met een kredietbelang tot ongeveer 1 miljoen. Specifiek de doelgroep van die kleinzakelijke klant.
Ja, maar je dacht van joh, ik ga naar die Nederlandse Vereniging voor Banken. Dat is toch een non-profit organisatie?
Het is een organisatie vanuit de banken.
Ja, ja, want had je zoiets van joh, hey, ik wil me maatschappelijk gaan inzetten.
Ja,
oké, dat was het.
Ja, specifiek ook voor die doelgroep. Specifiek ook voor die doelgroep van de ondernemers. Dus vanuit het commerciële altijd denken vanuit propositie. Wat is het beste voor de klant? Wat kun je dus bouwen om die klant beter te ondersteunen? Naar die maatschappelijke kant van de uitdaging.
Ja.
En dan kom je inderdaad op een thema als MKB-financiering.
Ja, precies. In 2 jaar geleden heb je die overstap gemaakt.
Klopt.
Dat was rond de tijd dat, volgens mij verscheen toen een rapport, ik zeg het een beetje uit mijn hoofd hoor, maar van de Stichting MKB Financiering. En werd ook, ik heb vorig jaar me driftig in zitten lezen namelijk. Toen werd er echt gezegd, joh, het slechtste financieringsklimaat van Europa hebben wij hier in Nederland. Herkende jij dat ook vanuit jouw praktijk?
Nou, niet vanuit de praktijk dat banken gesloten zijn, dat het loket gesloten is voor MKB-ondernemers.
Nee.
Wel dat als je kijkt naar terug in de tijd, dat er veel veranderd is. En als je daarnaar gaat kijken, zie je dat iedere fase van een bedrijf een andere financieringsbron kent. Als je een bedrijf start als starter, ja, dan kom je vaak terecht bij vrienden en familie om je te ondersteunen met je eerste stappen die je zet.
Ja.
Ga je verder, krijg je vaak te maken met een aandeelhouder of een investeerder die je kan helpen om te groeien. Maar als je een rendabel businessmodel hebt, dus je hebt iets wat werkt, waar je geld aan verdient, waar je wat vet op de botten voor kunt creëren, ja, dan kun je bij die bank terecht. En dat was juist die klant die ik ook wel vaak zag, die bij ons aan tafel kwam, digitaal, maar ook fysiek, om te ondersteunen bij hun kredietvraag.
Ja, en tegelijkertijd, want dat was teneur in ieder geval. Ja, het is allemaal moeilijk. En ondernemers, we kloppen wel aan, maar we krijgen het allemaal niet. En daar moest wat mee.
Ja, daar moest dat mee. Eigenlijk die versnipperdheid van aanbod. Hè? Want we hebben eigenlijk jaren geleden lang al toegejuicht dat die markt breder was. Er waren eigenlijk alleen maar banken voor dat MKB.
Ja.
Terwijl de financieringvraag, zoals net ook geschetst, breder ligt dan alleen voor het bankaire deel. Dus ook die starter moet geholpen worden. Ook die doorgroeier uit die verschillende fasen. En wat je zag, dat Ronald Klevelaan van Stichting MKB Financiering op het blok is gaan staan. Om eigenlijk de groep non-bankaire partijen te laten groeien. En dat is ook gebeurd. En dat juichen wij van harte toe. Hè? Dus dat er meer aanbod is in die markt. Meer concurrentie.
Precies, want in heel vroeger tijden, even een stukje geschiedenis, was zo, deed de bank bij wijze van spreken alles. Alleen, ja, dat is volgens mij ook doordat banken, hè, regelgeving, anti-witwassen, allemaal van dat soort zaken. Ja, het is gewoon moeilijk rendabel te krijgen voor een bank. Denk ik, hele kleine, hè, de banken kunnen heel goed financieringen doen van bedrijven met een proven track record en een staand businessmodel. Dat is allemaal prima. Maar dingen die wat beginnend zijn of anders dan anders of moeilijk te taxeren, daar zit hem de kneep. Daar ligt een gat voor alternatieve financiering. En jij zegt van nou, super fijn dat er nu is. dat er een landschap is waarin bankair en non-bankair naast elkaar bestaan. Alleen de uitdaging was inderdaad, ja, weten we elkaar te vinden. Want als je als ondernemer aanklopt bij een bank, dat heeft Cleveland mij vorig jaar ook verteld. Ja, wat er dan wel eens gebeurt is dat de bank zegt nou. En dan weet je als ondernemer, was je gezien. En ja, daar stond je dan buiten op straat. En dat moest anders.
Dat moest anders. En als je even kijkt naar jouw verhalen. Er zitten twee dingen aan die nogal belangrijk zijn. Eén, wij funden vanuit spaargeld. Dus dat is belangrijk dat dat geld terugkomt als wij een lening verstrekken.
Ja.
En ook de regelgeving is anders. En we hebben te maken met een toezichthouder die daar wat van vindt.
Nee, want ik heb zelf ook ooit bij een bank gewerkt. En was voor de financiële crisis. Mijn vrouw werkt nog steeds bij een bank, ook daarna. En dan was je ook een tijd lang op verjaardagen en feestjes. Dus ik had te gebeten hond, want je werkt bij een bank. Graaier, weet je wel, dat verhaal. En dus ik kan me ook voorstellen dat jij ook wel eens hebt gedacht van ja, banken worden continu gebashed. He, want ze willen allemaal niet meewerken. Maar zo zit het niet. Wat is je grootste frustratie?
Anderhalf jaar geleden toen we rondom dat convenant kwamen. Om de marktpartijen bij aan tafel te zetten. En zeggen, joh, laten we met elkaar dat beste financieringsklimaat van Europa creëren.
Ja.
En wat is daar dan voor nodig? En daar kwam ook wel steeds terug van, hey, maar banken doen gewoon wat ze moeten doen. Mm-hmm. Alleen het aanbod is breder geworden. En hoe kunnen we nou zorgen dat die ondernemer met zijn vraag bij het juiste loket terechtkomt?
Ja.
Ik denk dat een van de aandachtspunten, of een van de werkende oplossingen die gekomen is, is dat er een financieringsgids gekomen is. Vorig jaar, Mennesnel heeft dat, denk ik, vorig jaar, je moet niet aan deze tafel.
Ja, toen heette het nog HUB.
Toen zou het HUB heten. Ja. Inmiddels is het gelanceerd bij de Kamer van Koophandel.
Ja, dat was toen wel al het idee.
Echt te verwijzen. En wat je zag is dat banken altijd al hun klanten doorverwezen die wij nee moesten verkopen.
Mm-hmm.
En dat ging bijvoorbeeld naar credits, maar ook naar marktpartijen die adviserend zijn. Hè, dat grotere partij in de intermediaire markt. En nu hebben wij dat palet eigenlijk wat aangepast. En nu zie je dat banken actief doorverwijzen, ook naar die financieringsgids.
Ja, want wat is de financieringsgids? Voor mensen die nog nooit op de KVK/financieringsgids gekeken hebben. Hoe ziet dat eruit?
Eigenlijk is dat de plek om, wanneer je vragen hebt over waar kan ik nou terecht voor financiering, kunt beginnen met zoeken wat heb je nou nodig en waar kom je nou het beste terecht als je een financieringsvraag hebt.
Ja, want normaal gesproken want vroeger zou je gedacht hebben, nee, financiering moet naar de bank. Vervolgens zijn bank, kunnen we niet doen, helaas, hè? Om moverende redenen. Maar nu is eigenlijk, zeg je als ondernemer, als je financiering nodig hebt, ga nou eerst naar die financieringsgids. Vul daarin wat je ongeveer nodig hebt. Want dan rolt daaruit, bij die en die partijen kun je eens terecht.
Nee, ik denk dat het een aanvulling is op de markt. Het is niet het loket waar je per definitie naartoe moet. Ik denk dat banken hebben gewoon hun eigen loket om naartoe te gaan wanneer je vragen hebt.
Ja.
En kunnen actief doorverwijzen. Mm. Maar het is een aanvulling op wat er al is. Yes. Ik denk vanochtend in het FD-artikel zag je dat CapSearch overgenomen is door Credion. Dat zijn twee marktpartijen. Eén is de datakant, de andere kant is de adviespraktijk.
Mm-hmm.
Dat is ook zo'n voorbeeld, hè, om te bundelen, om te zorgen dat klanten een loketfunctie hebben. Op een goede manier bediend kunnen worden.
Ja, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ondernemers die financiering nodig hebben, wil je gewoon niet in een oerwoud laten verdwalen.
Nee.
Maar weer zo snel mogelijk op de plek krijgen waar zij inderdaad hun financieringsaanvraag kunnen doen. En welk cijfer geef je het MKB financieringsklimaat nu? Ik bedoel, ik denk dat het dan 2-3 jaar geleden was het dus inderdaad dat oerwoud en door bomen bos niet moeilijk. Laten we zeggen onvoldoende. Hoe
ik vind het een goede vraag dat je bij een cijfer vraagt. Of jouw cijfer aangegeven, weet ik niet. Als ik kijk dat het we hebben dus de eerste stappen gezet. Hè. In die convenantafspraken hebben we 4 pijlers waar we met elkaar aan werken. Nou, de ene pijler, die HUB, hè, dat is dan financieringsgids, is het meest zichtbare resultaat.
Ja.
Maar het gaat daar ook over data. Data over de markt en voor de markt. Hè. Hoe kan je nou data beter ontsluiten om makkelijker te kunnen zien? Altijd met als doel die ondernemer makkelijker te kunnen helpen.
Ja.
Professionalisering van de markt is er eentje. Je ziet een beweging dat ondernemers, net als in de hypotheekmarkt, steeds vaker ook naar intermediaire partijen gaan om hun advies op te halen. En hoe kan je nou zorgen dat je die groep op een bepaalde manier een plek geeft in het totale landschap? Ook de funding, ook de productaanbodkant. Allemaal stukjes, bouwstenen van dat convenant. En daar zijn we ongeveer 1,5 jaar geleden mee gestart. Daar zijn we nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet.
Ja, financieringsgids is live inderdaad. Wat is dan bijvoorbeeld nu de volgende stap of het volgende doel waar je hoopt naar? Ik hoop dat we dat binnenkort kunnen aftikken.
Goeie vraag. Ik denk het optimaliseren van die gids. Om nog meer aanbod te creëren. Het aanbod nog beter te laten ontsluiten op die gids.
Ja.
Maar ook specifieker. We werken met het ministerie van Economische Zaken aan een betere garantieregeling. Eigenlijk een redesign van de BMKB-regeling. Dat is een regeling als je een klein beetje dekkingstekort als ondernemer. Ik heb een bedrijf. Ik wil financieren. Mijn kaststroom is voldoende. Dus ik verdien genoeg geld. Maar ik heb een klein stukje dekking nodig. Nou, er zijn er dus oplossingen. Zoals BMKB. En dat dat kan allemaal wat moderner, dat kan wat vernieuwender. Nou, daar werken we heel actief met dat ministerie samen om te zorgen dat we dat enerzijds voor de bankaire sector, maar dat er ook mogelijkheden zijn voor de non-bankaire markt. Dus echt met elkaar zorgen dat je die ondernemer kunt helpen.
Ik kan me voorstellen dat je als ondernemer luistert en wel denkt, ja, maar ik heb dit, weet je, dit kan ik gewoon op een middag op de achterkant van een sigarenkeuze kan ik dit uittekenen. Waarom is het dan niet morgen of overmorgen al geregeld? En jij zit er middenin. Neem ons eens mee. Wat maakt het nou zo lastig om hier dan de stappen in te zetten? Wat is dan als je dit wil realiseren, waar loop je dan tegenaan?
Goeie vraag wederom. Ik denk dat het verschillende stappen zijn. Ik kom bij Irene van Aan, die zei het alweer in introductie. Hè? Ja. Dan kom je in een landschap wat heel breder is. Hè, waar heel veel verschillende ministeries wat van vinden. Mm-hmm. Met elkaar moet samenwerken. Met elkaar moet kijken wat is dan de beste oplossing. Dus je hebt verschillende hurdles gewoon met elkaar te nemen.
Ja.
En in dit land doen we dat wel samen.
Ja, daar gaat het gewoon,
dus daar gaat tijd overheen.
Het is geen Noord-Korea.
En liever morgen dan gisteren. Maar helaas, dat heeft wat tijd nodig.
Ja. Wordt ook wel, dat lees ik ook her en der. Het is ook echt van belang dat MKB-ondernemers zelf gewoon meer kennis krijgen van financiering. Deel jij die mening?
Ja, die mening deel ik wel. Ja. Ik denk, vroeger had je een middenstandsdiploma. Dat bestaat niet meer. Ja. En dan zeg ik niet dat het hele MKB niet goed geëduceerd is. Nee, zeker niet. Maar ik denk dat specifiek voor financiële kennis, dat iets is wat we breder in dit land op een goede manier moeten gaan neerzetten. Ja. Dat doen we aan de particuliere kant. Je ziet aan de kinderen. Bank voor de Klas is daar een voorbeeld van. Dan werken we heel actief samen om kinderen al heel jong aan te leren hoe je met geld om kan gaan. Ja. Maar geldt dat eigenlijk ook voor die ondernemers? Want wij vragen, we hadden het net even over die toezichthouder, als wij krediet verstrekken, vragen we best wel een aantal stukken wat je aan moet leveren.
Ja.
En dan ga ik toch even een voorbeeld doen. Maar dan pak ik die stukken door die ontzettend succesvol is. Zijn agenda zit vol. Hij heeft een mooi busje rijden. Hij doet het hartstikke goed. Maar als hij een financiering vraagt, heeft hij toch een aantal dingen aan te leveren. En de wat grotere MKB-ondernemer wordt vaak bijgestaan door de adviseur.
Ja, precies.
En die kleine ondernemer niet. En hoe ga je dan zorgen dat je die partij of die ondernemer wel kan helpen? Ja. Nou, dat begint bij hemzelf, educatie. En dan kan je zeggen, ja, maar die kan ook naar een adviseur gaan. Maar
er zijn natuurlijk ook wel van die type ondernemers die dan af en toe zeggen, ja, nou, maar dan ga ik loop er allemaal lekker. Moet je kijken hoe hard het gaat. Hè? Belastingaangiftes bij me. En waarom financiert die bank nou niet? Wordt er naar de bank gewezen en gezegd onwil. Maar als je nou eens omdraait, wat zou je dan vanuit de bankenwereld zeggen richting ondernemers? Ondernemers, allemaal leuk en aardig. Maar hier moet je wel, dit hebben wij wel nodig van je, want anders kunnen we je niet helpen.
Eigenlijk zijn er twee componenten gewoon heel belangrijk. Hè? Heb je toekomstperspectief? Heb je een bedrijf wat continuïteit heeft?
Ja.
Dus kan je je rente en aflossing dragen, net zoals met je hypotheek? Mm-hmm. En heb je een beetje vet op de botten? Heb je wat remweg als het even tegen zit? En dat zijn de belangrijkste criteria die we toetsen.
Dan moet je hard kunnen aantonen. Dan
moet je wel aan kunnen tonen.
Niet op de blauwe ogen, maar gewoon ook met cijfers.
Exact.
2 jaar geleden, MKB financieringsklimaat in Nederland, slechtste van Europa. Waar zitten we nu? Middenmoot? Of gaan we al richting de top?
We gaan omhoog.
We gaan omhoog. Kijk. En hou dat vast, ervoor. Zou ik zeggen. Dankjewel. Erik van Vliet van de Nederlandse Vereniging voor Banken.
Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de MKB Finance Maand met Gerben van Driel.
Ja, als ondernemer wil je graag financiering hebben als je mooie plannen hebt. En daar hebben we het over in de MKB Finance Maand. Net over het financieringsklimaat in het algemeen. En met Erik van Vliet, Nederlandse Vereniging van Banken. Je kan het heel technisch benaderen, de discussie. Maar er zit ook een psychologische component aan. Want en dat heeft hij misschien ook wel aan de lijve ondervonden. Financieringen, investeerders die investeren in een bedrijf, kijken niet alleen maar naar de cijfers, maar toch ook wel naar de vent en de tent of de vrouw. daar gaan nog wel eens dingen mis. Mensen minder. Maar ook vrouwen, ja, het blijkt gewoon uit cijfers, kunnen we lang of kort over praten, krijgen gewoon lastiger financiering. En daar, dat mag gelijker. En hoe staat het daarmee? Want er wordt al sinds een jaar of anderhalf keihard aangetrokken, onder andere door Code V, een initiatief waar heel veel partijen zich in verenigd hebben. En ik heb hier in de studio Marianne Bruin, Managing Director van Code V. Marianne, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, in ongeveer een jaar ben jij geloof ik ook in functie daar. En als je het een jaar geleden en nu, heb je al iets van stappen kunnen maken? Is er al iets veranderd in het financieringsklimaat en de funding gap waar vrouwen tegenaan kijken?
Ja, verandering is een heel groot woord. Ja. Maar we hebben nu wel alle data inzichtelijk. En we hebben wetenschappelijk onderzoek naar de barrières die er zijn in de financieringsjourney voor vrouwelijke ondernemers in kaart gebracht. Mm-hmm. En we hebben het economisch potentieel ook in kaart gebracht met McKinsey en ABN AMRO. En we weten dus, als er een gelijkwaardige verdeling van de financiering is, dan levert dat alleen al Nederland jaarlijks 139 miljard euro op.
Oké, aan, hè, want dat is gewoon puur het verschil tussen ondernemingen die wel tot wasdom komen omdat ze gefund worden en niet.
Ja, en wat wij in de data nu zien, is dat er slechts 10% van de totale financiering naar vrouwelijke ondernemers gaat.
Ja.
En als we het hebben over durfkapitaal, risicovol kapitaal, dan is dat minder dan 2%. Ja.
En is dat dan gecorrigeerd voor allerlei zaken? Want ik bedoel, ik geloof ook wel dat de meeste vrouwelijke ondernemers zijn ZZP'ers en die werken bijvoorbeeld in de zorg of wat dan ook. Dus dat, je moet het wel even helemaal corrigeren om natuurlijk een eerlijk beeld te krijgen. Maar is dit dus inderdaad gecorrigeerd voor dat soort factoren ook?
Ja, zeker. Ja. En ook, we praten in Nederland vaak over, ja, heel veel vrouwen zijn ZZP'er. Maar als je naar de percentages kijkt, is de procentuele verdeling precies gelijk. Ja. Dus je hebt ongeveer 75% ZZP'ers bij vrouwen, maar dat is bij mannen idem dito.
Okay.
En 25% is MKB'er of grootzakelijk.
Ja. En je zei net van, we hebben dus, want het is ook zo'n discussie, dan kun je ook helemaal ontsporen. En is het nou wel zo, is het niet zo? Ik merk, weet, nou, dat soort dingen. Maar goed, de data zeggen, er is echt wel degelijk een verschil.
Ja.
En je zegt ook, we hebben ook de barrières inzichtelijk gemaakt.
Ja.
Wat zijn dan barrières?
Ja, nou, ik denk een paar mooie voorbeelden. Is nummer 1 de affinity bias. Ja. Bijna 90% van de investeerder is man.
Ja.
En een man herkent zich toch sneller in een man tegenover zich. Dus als er dan een vrouw komt met haar bedrijfje.
Ja, ja.
En op woensdagmiddag toch de kinderen op het schoolplein moet halen. Mm-hmm. Althans, dat is de perceptie.
Ja.
Ja, dan merk je toch meteen dat er een vertrouwenskloof is. Mm-hmm. Waarbij dus je ziet dus dat qua goedkeuringen krijgen vrouwen makkelijker een financiering. Maar wat ze werkelijk krijgen is substantieel minder dan dat ze werkelijk vragen. Terwijl ze zelf al risicobewuster zijn. Hè? Dus lagere bedragen vragen ten opzichte van mannelijke ondernemers.
Ja.
Maar dan krijgen ze vervolgens ook nog eens 10.000 euro's minder.
Maar je zegt, ze krijgen wel makkelijker goedkeuring.
Ja.
Dus dan dat begrijp ik als, oké, vrouwen worden wel eerder die financiering gegund.
Ja.
Omdat we kennelijk toch wel denken, nou maar even vrouwen.
Het zit goed in elkaar.
Ja, precies. Maar ze krijgen minder.
Ja. Ja. Ze krijgen dan vervolgens minder.
Ja.
En wat je ook ziet is toch dat ze zich in andere netwerken begeven. Mm-hmm. Mannen praten sowieso wat makkelijker over geld. Hè. Daar zijn ze mee grootgebracht. Zitten vaker bij de beleggingsclubjes.
Ja.
Dus als je geld nodig hebt, nou, dan word je al snel de bal toegespeeld. Vrouwen zitten toch in wat andere netwerken. Dus het is ook belangrijk voor financiers om die vrouwen op te zoeken.
Ja.
Of bijvoorbeeld events te organiseren waar een financier zelf pitcht aan vrouwelijke ondernemers om te laten zien voor welke vraag kun je bij mij terecht?
Ik kan me ook voorstellen, want ik weet niet hoor, dat is puur een aanname, dat veel vrouwelijke ondernemers ook bedrijven hebben met over het algemeen meer duurzame insteek en dat soort zaken, waar ook inderdaad mannen, en dan chargeer ik even, want dan zie ik gewoon een paar kapitalisten voor me die alleen maar kijken naar omzet en winst en is het schaalbaar en knaken en geld en snelle auto's.
Goed punt.
Dat ook inderdaad ook een ding is, dat vrouwen over het algemeen ook in wat softere ondernemingen zitten die daardoor ook minder gefund worden, wat minder weerklank vindt bij die mannelijke investeerders. Puur een aanname hoor.
Ja, nou, soft is denk ik niet het goede woord.
Nee.
Zeker impactgedreven ondernemen.
Ja, ja.
En dat betekent
precies.
Niet alleen naar economische winst kijken, maar juist ook naar het verbeteren van de samenleving. Hè? Dus verduurzamen, een inclusievere samenleving, meer gelijkwaardig.
Ja.
90% van het vermogen van vrouwen wordt besteed aan hun omgeving, aan hun gezin. Hè? Dus daar krijg je het alweer. In plaats van goed voor jezelf zorgen, zorgen ze vaak eerst goed voor die ander.
Mm-hmm.
Maar wat dit ook zegt, is dat als er dus meer geld naar vrouwen gaat, nou, dan wordt de samenleving ook een stuk eerlijker, inclusiever en duurzamer.
Ja.
Alleen de ROI, de beoordelingscriteria, is nog heel vaak heel economisch gestoeld. Hè? Binnen 5 of 7 jaar wil je al een exit hebben.
Mm-hmm.
Ja, dus die beoordelingscriteria, daar zou je ook goed naar moeten kijken. En de nieuwe definitie van wat wordt gedefinieerd als succes.
Ja.
En dat je daar dus die impact ook in meeneemt.
Ja. Interessant. Ik kwam ook in mijn voorbereiding een TED-talk tegen van Diana Kansik. Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik denk dat ze Amerikaans is. En TED-talk attribueert The Real Reason Female Entrepreneurs Get Less Funding.
Mm-hmm.
En want ze heeft ook allemaal data onderzocht en gedaan. En wat blijkt, dat mannelijke ondernemers die krijgen, als ze zo staan te pitchen, vaak vragen die, laten we zeggen, veel affirmativer zijn. Dan gaat het over kansen en potentieel. En vrouwelijke ondernemers.
Potential.
Precies, en vrouwelijke ondernemers krijgen vaak vragen over wat zijn dan de risico's. En worden dus automatisch in die zin een beetje in een soort een verdedigingsnarratief gedwongen.
Klopt.
En maar wat helemaal opmerkelijk is, uit haar onderzoek, en dit is een TED-talk van een paar jaar geleden, zijn van niet alleen mannelijke investeerders doen dat bij vrouwelijke ondernemers, maar ook vrouwelijke investeerders.
Oei,
ja.
Dat is geen goede zaak.
Nee, maar dat is grappig. Hè? Dat is ook daar dus kennelijk ook in die zin die bias kennelijk speelt.
Ja, zeker. Niet alleen mannen hebben bias. Wij vrouwen hebben ook bias. Ja. Maar wat je wel ziet is dat gemixte investeringsteams vaker vrouwelijke ondernemers funden.
Ja, ja.
Dus die mix heb je zeker nodig.
Ja.
Maar goed, ik heb ook in corporate life gezeten.
Ja, ja.
Waaronder de Rabobank.
Ja.
Heel eerlijk, had ik ook een behoorlijke masculine leiderschapstijl. Daar word je toch mee grootgebracht.
Ja, 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 precies. Want dat is, je hebt een hele corporate carrière achter de rug, mm-hmm. inderdaad. Hè? Als marketeer. Je zag jezelf dus ook gedwongen om die corporate masculine leiderschapstijl te adopteren. Wilde je slagen binnen die omgeving, begrijp ik?
Ja, absoluut.
Ja.
Ik wist eigenlijk niet eens beter. Hè? Ik was zo opgegroeid. Ik was altijd one of the guys.
Ja.
En doordat je dus dan vrouwen in je omgeving mist, met name in de directiefunctie en MT-functies, weet je niet beter. En dan heb je af en toe wel het gevoel van, jeetje, moet dit nou zo?
Ja.
Ik zou het toch liever wat intuïtiever doen.
Ja.
Maar ja, omdat je geen goede voorbeelden hebt, ja, is het ook moeilijk om het te veranderen. En we weten, je hebt 30% feminine skills nodig, zeg maar. Dus toch wel gewoon vrouwen in een leiderschapsteam om ook werkelijk culturele verschillen aan te brengen. Dus als een vrouw heel masculin is opgevoed,
ja,
en je wil uiteindelijk de wat vrouwelijkere waarden inbrengen, heb je die voorbeelden nodig.
Ja, wat dat betreft kun je ook niet, als het gaat om diversiteit, dan wil ik niet te langer doorgaan, maar je kan niet alleen maar puur kijken naar man of vrouw.
Nee.
Als je hele mannelijke vrouwen hebt, dan heb je nog steeds geen divers qua denkbeeld.
Exact.
Even dat punt hebben we dan ook meteen gemaakt. Ik ben wel even benieuwd, want je bent een ervaren marketeer.
Yes.
En je zou kunnen zeggen, hè, je hebt een product, namelijk vrouwelijke ondernemers, en je hebt, laten we zeggen, potentiële klanten. En dat zijn in dit geval nog steeds die mannelijke, voornamelijk mannelijke investeerders.
Mm-hmm.
Hè, die zijn moeilijk te converteren, zou je kunnen zeggen. Hè, die mannelijke investeerders voor het product vrouwelijke ondernemers, hebben we net vastgesteld. Daar heb jij dus een dijk van de marketingervaring. Hè? Hoe kan je vanuit die optiek, wat zou je nou kunnen doen om die paradigma's bij die mannelijke investeerders te shiften, zodat ze wel open gaan staan voor het product vrouwelijke ondernemer?
Mooie vraag.
Ja.
Kijk, mannen zijn wat meer data gedreven.
Ja.
We hebben nu in kaart dat vrouwen het over het algemeen gewoon beter doen qua onderneming en sneller groeien.
Ja.
En nog eens impact gedreven zijn. Die data hebben we. Dus het interessant zou kunnen zijn dat we dus door middel van die data tegen de mannen zeggen, mannen, ga nou eens wat meer investeren in vrouwen. Want kijk, ze doen het beter. We hebben meer angel investors op dit moment. Hè? Meer vrouwen die dat gaan doen. Dus als al die angel investors nou eens gewoon een man meenemen.
Ja.
Om ook in die vrouw te gaan investeren. Dan ga je dus ook snel meer vermogen richting die vrouwen krijgen. En wat in de privéomstandigheden ook vaak helpt, is elke man wil dat zijn partner, een vrouw, het goed geregeld heeft. Dus als jij nou zegt, joh vrouw, ga jij ook een beetje beleggen? Want in die end, je bent wat risicobewuster. Dus rendement op belegging is ook beter. Nou, dan gaat er uiteindelijk ook wat meer geld naar vrouwen toe. Wat zo belangrijk is in deze wereld.
Ja, ja, dus, maar ik denk al, data gedreven zegt, de data wijzen uit, vrouwelijke ondernemers doen het gewoon heel goed. Schalen snel erop. Dus je zegt ook, je moet ook wat dat betreft ook gewoon niet kwaad met kwaad bestrijden. Maar als je mannelijke investeerders hebt, talk data en niet alleen maar gevoel.
Is precies, talk de data en maak ze wel bewust van de barrières die er zijn.
Ja, wat is voor jou, hè? Want bedoel, volgend jaar zijn we natuurlijk weer een jaar verder. Waar werk jij nu aan? Wat is voor jou, wat staat er bovenaan de agenda?
Vanuit Code V, ja, weet je, je wil gewoon die financieringsgap zien verkleinen.
Ja.
Dus elke stap daarin is een mooie. Maar we weten ook, dit is niet binnen 5 jaar opgelost.
Nee, kijk, je hebt het ook natuurlijk gewoon over het menselijk brein. Hoe we geprogrammeerd zijn, allerlei biases. Die gaan we in ons leven, gaan we dat niet oplossen.
Nou, dat hoop ik eigenlijk wel.
Oké, nou goed.
Ik heb zelf 3 dochters, dus ik hoop toch echt. Dat door.
2.
Ja, hier.
Ja.
En we hebben wel 107 partijen al die zijn aangesloten. Dus we kunnen wel grote stappen zetten.
Ja.
Maar het is wel practice what you preach. Die data hebben we nu. Dus het is nu ook gewoon interventies gaan lanceren. En je had het net over.
Hoe ziet dat eruit, een interventie?
Nou, bijvoorbeeld dat financieringslandschap is super versnipperd.
Ja.
Als vrouwelijk ondernemer, je start een bedrijf. Hm. Nou, je bent al heel druk met je business. En vervolgens moet je financieren er nog helemaal naast gaan leren. Het is eigenlijk gewoon een apart vak.
Ja.
Nou, en dan als je een aanvraag wil doen, nou joh, wat je er allemaal bij moet, wat erbij komt kijken, moeilijke taal, als over masculine taal gesproken.
Ja, ja, ja.
Dus het is een wereld op zich. Dus maak dat financieringslandschap nou eens wat vriendelijker.
Ja.
En breng gewoon à la monopoliespel dat gewoon inzichtelijk, op basis van de behoeften en drempels die er zijn.
Ja.
Zodat je weet, oké, in deze fase, met deze vraag, moet ik naar die financier.
Precies, ja, maar ik heb net Erik van Vliet van de Nederlandse Vereniging van Banken horen zeggen, we hebben nu een financieringsgids en daar kun je, weet je, dat moet een beetje op die manier gaan werken. Maar ik hoor jou zeggen, waarschijnlijk fantastisch begin, maar
Ja, daar moet nog wat voor. Ja. En dat is gewoon überhaupt bewustwording creëren.
Maar dat is ook in de communicatie dus. Je hebt dus ook andere soorten communicatie nodig. Dan kon je ook zeggen mannelijke termen. Als je vrouwelijke investeerders, als je het makkelijker wil maken voor vrouwelijke ondernemers. Dan moet je er ook in je taalgebruik dus wat gaan doen, begrijp ik?
Ja, dat zou ik wel doen. Ja. Het is nu heel analytisch rationeel. Ja. Je kan er ook wat emotioneler en strategischer naar kijken. Ja. Hè, voor welk doel heb jij geld nodig? En dan ga je geld veel meer als middel zien. Ja. En dan vinden vrouwen het ook interessanter worden. Want dan weten ze, oké, ik heb geld nodig om meer impact te maken. Ja. Dus als je het op die manier vertaalt, dan wordt het ook, komt het gewoon letterlijk dichterbij. Ja.
Dan maak je het ook de drempelverlaging voor vrouwelijke ondernemers om de stap überhaupt te zetten naar ik ga eens funding ophalen. Maak je daarmee kleiner. Als je één ding mag kiezen, wat volgend jaar waar een flinke stap is gezet, wat zou je dan kiezen?
Ik zou kiezen dat we elke maand 3 events organiseren waarbij funders pitchen aan vrouwelijke ondernemers. Ja. Zodat er dus meer vrouwen ook werkelijk in de investeringsfunnel komen.
Juist. En die van vrouwelijke ondernemers heb je onder de knop. Die zijn er.
Die hebben we.
En ze doen het goed, heb ik ook. Blijkt uit de data.
Zeker.
Dus investeerders van Nederland. Grijp je kans, zou ik zeggen. Dankjewel, Marianne Bruin van KOLV.
Het is de MKB Finance Maand bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Het MKB-financieringsklimaat in Nederland 2 jaar geleden nog onder de maat wordt inmiddels keihard aan gewerkt om dat een stuk beter te krijgen. Een van de grote uitdagingen is inderdaad financiering. Een ondernemer inzichtelijk maken waar moet je zijn voor welke financiering. En sowieso, banken hebben zich historisch gezien wat teruggetrokken. Dat gat is ingevuld door onder andere crowdfunders. En we gaan nu vanuit dat perspectief eens kijken naar het financieringsklimaat. Vanuit crowdfund perspectief. Wat is de stand van zaken? Wat zijn daar de ontwikkelingen? En kunnen we al kijken naar een gezond crowdfundlandschap? Ga ik over praten met Mark Lagerwaard van Crowd About Now. Een van de oudste spelers, denk ik, in de markt, of niet?
Ja, we zijn sinds 2009 actief, tenminste opgericht. Ja. Dus best een tijdje. Ja,
ja. En dan ben ik al, want ik heb natuurlijk voorbereid. En je bent ooit begonnen met vanuit een reactie. Want je zat bij een presentatie. Je hoorde allemaal een soort van masculine ondernemers praten over schaalbaar niet. Wordt nooit wat, cijfers dit. En jij dacht van ja, maar dat is, je moet niet alleen maar door die as kijken naar een onderneming. Ik heb natuurlijk net gesproken met Code V Marianne Bruin. Die ook zegt van ja, er zijn andere dingen nodig. Herken je dan je een beetje in dat verhaal?
Ja, zeker. En ik had het met Marianne hiervoor ook even over. Van, wij zien eigenlijk best wel veel vrouwelijke ondernemers die bij onze campagne starten. Ja. Ik denk juist omdat het hun veel beter lukt ook om dat verhaal over te brengen.
Ja, is dan ook wat dat betreft de crowdfunding. Als je het hebt over de rol van crowdfunding in het financieringslandschap van Nederland. Zit hem dat dan puur en alleen in een bepaalde schaal van investeringen die je kan doen via crowdfunding? Of zit hem ook inderdaad in dit soort zaken? Dat je toch klassieke barrières die je... Ja, die er zijn, dat die dan dus in die zin kunnen worden omzeild of in ieder geval kunnen overwonnen door middel van crowdfunding.
Je bedoelt wat de potentieel is van crowdfunding of waarom het werkt? Of?
Precies waarom het werkt. Nou, dat gewoon, want de ontwikkeling is stormachtig. Hè? Er zijn inmiddels geloof ik 20 platforms in Nederland. Nederland is geloof ik nummer 1 crowdfundland van Europa, zeg ik even uit mijn hoofd. Mm-hmm. Dus het slaat ongelooflijk aan. Zeker. Welke succesfactoren zie jij dan?
Ja, ik denk, je hebt eigenlijk 2 soorten crowdfunding. En dat is de laatste jaren eigenlijk is dat verschil steeds duidelijker geworden. Je hebt echt de crowdfunding platforms die zich bijna gedragen zoals een bank dat ook doet. Dus je kijkt echt naar de garanties die je mee kunt nemen. En die plakt er een bepaalde rente op.
Oké.
Okay. En de andere kant van de crowdfunding is veel meer de marketing, community kant van de crowdfunding. Waarbij het veel meer gaat over dat verhaal en over financiers bij je plannen zoeken. Die aansluiten bij wat je ook zoekt.
Ja, dus de ene crowdfunding is de andere niet, begrijp ik.
Klopt.
Ja, en wat is dan de verhouding? 60% bankaire crowdfunding, om het maar zo te zeggen. 40% of is dat schever of in balans? Hoe schat jij het in?
Nou, ik denk het gros van de crowdfunding platforms is wel meer de beleggerskant van de crowdfunding in euro's. Hè? Dus ik denk wel dat je dan hebt over iets van 70, 30 of zo. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de aantallen mensen die meedoen, dan doen mensen over het algemeen veel meer mee met campagnes die op een bepaalde manier, of crowdfunding campagnes die op een bepaalde manier aansluiten bij wat ze willen steunen. Ja. Dus je hebt over die vrouwelijke ondernemers. Ja. Er zijn veel meer mensen die daar een investering in doen.
Ja.
En die beleggers zijn eigenlijk veel kleinere groep. Dat zijn er vaak maar enkele tienduizenden.
Precies. Die met grotere
die doen tickets. Het vaak. Precies, en die doen het vaak. Hè. Die zien echt een belegging van ik stap in 100 of 200 of 300 projecten.
Ja.
Tegenover de andere kant van de crowdfunding.
Als je kijkt naar dus het financieringslandschap, nogmaals traditioneel gezien banken. Banken is over het algemeen goedkope funding. Maar je moet de wereld meebrengen om die financiering voor elkaar te boksen. En over het algemeen moet je precies in het plaatje passen willen ze een financiering verstrekken. Dan zeg jij, crowdfunding is een alternatief. Maar als ik het goed begrijp, dan heb je dus in het crowdfundinglandschap crowdfunders die lijken op die banken die eenzelfde mate van zekerheden bijvoorbeeld eisen. En dus het spel of het stuk crowdfunding waarbij je, ja, hoe zeg je dat, waarbij het verhaal dus ook belangrijker wordt.
Ja, ja, precies. Ja. En je ook je netwerk mobiliseert en mensen ook overtuigt op basis van datgene wat je wil veranderen.
En de laatste zit jij in.
Zeker.
Het Crowdabout Now.
Ja.
Dat is een van de dingen. Als investeerder, je moet gaan voor het verhaal. Je moet passie hebben voor die ondernemer. En daarom investeer je via Crowdabout Now in een ondernemer. En dan gaat het niet om de zekerheden en noem het allemaal maar op.
Ja, nou, ik denk wat veel ondernemers onderschatten is dat ze vaak een heel sterk relatie-netwerkbestand hebben. Maar ook vaak in hun buurt en omgeving best wel goed bekend staan. Mm-hmm. En dat kun je gebruiken in je voordeel als je financiering gaat ophalen. Ja. Kijk, een bank kan alleen maar naar de cijfers kijken. Je omgeving, je klanten, mensen daaromheen, die kijken naar datgene wat je doet. En die laat zich niet alleen maar beïnvloeden door een hoge rente of de zekerheden. Dus dat biedt heel veel ruimte.
Ja, maar als jij ondernemer bent en je bent dus op zoek naar financiering. En bij de bank krijg je nul op het request. Als startende ondernemer bijvoorbeeld. En je denkt van nou, ga ik crowdfunden. Waar zou je dan, als je jou was, waar moet je dan op letten? Bij welke partij moet je dan zijn?
Ik zou sowieso niet eerst naar de bank gaan, maar eerst naar een crowdfunding partij. Ja, in deze tijd wel. Ik denk de alternatieve financiers zijn veel toegankelijker, hebben veel snellere processen. Dus ik zou eerst dat pad bewandelen om ook te kijken hoe dat werkt. En daarna ook een keer bij een bank aankloppen. En waar je op moet letten is, wat wil ik met mijn financiering doen? Hè? En heb ik een toegevoegde waarde als ik daar mensen onderdeel van maak? Kijk, als ik een plan heb waarbij ik mensen niet per se hoef mee te nemen en die marketing speelt niet zo'n grote rol, dan zou ik niet voor crowdfunding gaan. Dan zou ik echt voor die traditionele vorm van financieren gaan. Ja. En dan kun je ook prima naar een crowdfunding platform dat echt zich op beleggers richt.
Ja.
Maar wil je nou ook bouwen aan een groep klanten, vaste gasten, fans? Ja. Dan is crowdfunding een hele interessante.
Ja.
Dus zo zou ik ernaar kijken.
Ja. Het is ook, want kijk, enerzijds, als ik een bank wil van alles van je hebben. Vervelend, omslachtig, lastig. Terwijl, zeker als je bij jullie bijvoorbeeld, want ik lees ook op jullie site, we kijken niet naar de haalbaarheid of wat dan ook. Hè. We kijken naar andere dingen en daar heb je dus ook je investeerdersrisico. Tegelijkertijd, het voordeel is natuurlijk wel, dat als ik naar een bank ga, dan word ik ook wel even gechallenged. Klopt je ondernemingsplan wel? Dat zal bij jullie natuurlijk nooit gebeuren. Dus wat dat betreft, dat is wel een nadeel, denk ik dan.
Dat zou je als nadeel kunnen zien. Tegelijkertijd, je wordt wel gechallenged door de mensen die in je campagne stappen. Het is niet zo dat mensen blind op een verhaal meedoen met zo'n crowdfunding campagne.
Ja.
En je kunt je afvragen, als je een plan hebt wat nieuw is. Ja, natuurlijk kun je laten leiden door gegevens die er al zijn. Mm-hmm. En dat kun je aan een bank gaan vragen. Maar onder de streep zal een bank toch wel heel erg kijken naar datgene wat jij als ondernemer financieel meebrengt.
Ja, ja.
En het plan dat je hebt is toch wel van minder, van ondergeschikt belang.
Ja. Wij hebben natuurlijk ook heel vaak bij de Ondernemer Live hier mensen die op zoek zijn naar financiering in de show. Inderdaad. En dat is natuurlijk ook die fase waarin ze natuurlijk publiciteit krijgen. En kom op jongens, nu staat de funding open. Maar we zien eigenlijk nooit wat er daarna met ze gebeurt. Wat is eigenlijk het slagingspercentage van ondernemingen die zich door crowdfunding laten financieren? Is daar wat over te zeggen?
Nee, dat is heel lastig te zeggen. Het is ook maar net hoe je het benadert. Hè, van hoeveel bedrijven staan er nog? Ik denk niet dat het wezenlijk anders is dan wat je bij andere financieringen ziet.
Mm-hmm.
Kijk, wat je wel ziet is je gaat zo'n financiering haal je op. En er gebeuren veel dingen in het pad als ondernemer.
Ja.
Dus dingen lopen ook anders.
Ja.
En dan is een crowdfunding ook een hele prettige vorm. Omdat je daarmee in gesprek kunt blijven met je financiers.
Mm-hmm.
Dus ik denk ook wel dat op het moment dat dingen eventueel tegenvallen, heb je een veel flexibelere groep waarmee je in gesprek kunt gaan dan een klassieke financier die eigenlijk toch sneller dan de stekker eruit trekt.
Ja, en er zit daar ook nog een verschil in dat aspect. Je zegt van joh, als het dan slecht gaat met je onderneming, dan heb je waarschijnlijk een warmere band met je financiers. Die zijn wat flexibeler dan een bank zou zijn misschien in dat opzicht. Is dat onderscheid ook te maken tussen die crowdfunders die inderdaad wat meer op zekerheden gericht zijn?
Ja, zeker. Dat verschil zie je daar ook. Ja, die zitten er toch natuurlijk vooral in voor het belang van het terugkrijgen van het geld. Maar niet per se voor datgene wat het bedrijf wil neerzetten. En soms betekent dat gewoon dat je adem eruit moet geven.
Ja.
En dat je toch met elkaar gesprek moet om die financiering langer door te
gaan. Begeleid je dat soort dingen dan ook nog? Als bijvoorbeeld een Crowdabout Now? Of is dat al far beyond your... Want jullie zien natuurlijk al die ondernemers die hebben op dat moment financiering nodig. En dan staat het open. Dan halen ze het binnen. En dan klinkt er champagne. En dan gaat zo'n onderneming aan de slag. Heb je dan een jaar of twee jaar later, mochten ze dan in zwaar weer komen, dan ook Heb je daar nog een begeleidende rol in?
Ja, zeker. Met die ondernemers hebben wij sowieso periodiek contact. En als dingen anders lopen, dan staan we daar ook naast. Dus dan leggen we ook uit, oké, wat zijn de opties die je hebt? Zowel de investeerders als de ondernemers. Want als zoiets gebeurt, dan moet je met elkaar spreken en er doorheen komen. En dan is onze rol ook om beide partijen erin te ondersteunen.
Wordt er gewoon bij. Ja. Is het MKB financieringsklimaat? Dus je hebt het over crowdfunding. Het crowdfunding klimaat. Welk cijfer zou je dat geven in Nederland?
Ja, ik hoorde je die vraag net ook al stellen. Net. Van, je
gaat heel graag bent toch een man inderdaad. Toch een cijfer gericht.
Ja, heel goed. En bedoel je dan het financieringsklimaat over het algemeen of specifiek voor de crowdfunding?
Nou, ik dacht, laten we het dan meer even. Ja, ik weet niet of je op allebei een antwoord hebt. Want net bij Erik van Vliet kreeg ik geen antwoord op de financieringsklimaat in het algemeen. Dus misschien heb je daar een idee bij. Maar anders ook gewoon voor crowdfunding. Is het al af, het crowdfunding landschap?
Nee, het is niet af. Dus ik zou zeggen, ik vind een 7,5 een mooi cijfer.
Ja.
Maar ik denk wel dat als je kijkt naar hoe lang crowdfunding in Nederland bestaat, de kaarten zijn wel redelijk geschud. Als in, er zijn veel platforms voor verschillende branches, verschillende typen financiering.
Het is inmiddels ook gereguleerd en zo allemaal, geloof ik. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, volwassen. Het is gewoon een volwassen business. Of zitten er nog cowboys tussen of... Uitwassen?
Er zijn altijd uitwassen. En ik denk waar je als ondernemer rekening moet houden, is dat er altijd financiers zijn die de belofte maken dat je snel geld krijgt. Waar je vaak een hoge rente voor betaalt.
Ja.
Daar moet je alles voor op je hoede zijn. Daar zie ik veel ondernemers al wel in zee gaan met echt partijen die wat in de praktijk neerkomt op 15 of zelfs 20% rente over een jaar. Ja. Dat soort partijen moet je heel veel op je hoede zijn. Dat zijn misschien niet per se pure crowdfunding platforms, maar in dat alternatieve landschap zie je ook dat soort partijen.
Precies. Ja, dat is ook een beetje de categorie dat er wezen nog een les van vorig jaar schiet me één keer te binnen. Je moet, net zoals dat je niet boodschappen moet gaan doen als je honger hebt, moet je ook niet op zoek gaan naar financiering als het water je aan de lippen staat.
Juist.
Wat is er, als jij dan een jaar verder mag kijken, als we weer de MKB Finance maand hebben, wat hoop je dan dat er op crowdfund gebied, welke stap moet er dan gezet zijn? Wat hoop je?
Ja, ik denk dat voor heel veel ondernemers nu om crowdfunding in te zetten en echt die marketingkracht van crowdfunding te benutten, vraagt dat best veel tijd en energie. Ja. Ze moeten best hun hele verhaal op orde hebben.
Ja.
En veel kleine ondernemers hebben niet de budgetten om een bureau in te schakelen of om een marketing specialist in dienst te nemen.
Ja.
Dus waar ik hoop dat we naartoe gaan, en die ontwikkeling zie je ook wel helemaal aan de hand van AI, dat steeds meer ondernemers ook de tools krijgen om dat verhaal beter te vertellen.
Mm-hmm.
En dat vind ik echt een potentiële kracht die op dit moment nog onbenut ligt voor heel veel van die ondernemers.
Ja.
Die best wat willen doen met dat netwerk. Best dat relatiebestand willen aanboren. Ja. En die dat willen gebruiken. En ik denk dat voor heel veel crowdfunding pas daar ook een hele interessante kans ligt om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, want je moet je mensen kunnen mobiliseren via social media, campagnes. En je moet je website en dat soort dingen bedoel je dan. Ik ben zelf ook naar ZZP'er. Dus inderdaad, als je dat allemaal wil doen, dat de klus. Daar heb je het dan over.
Precies.
Juist.
Ja.
Oké. Dus wat dat betreft zeg je AI zal enabler. Dat kan crowdfunding in die zin een steuntje in de rug te geven.
Ja, zeker. Ja. Ik denk als je als ondernemer op dat niveau mee kunt doen. Hè, in het vertellen van je verhaal. En in ook het ophalen van die financiering.
Ja.
Dan win je heel veel tijd. Het is nu nog best wel tijdsintensief. Dus je moet de keuze echt maken. Dus dan moet je marketing moet opleveren.
Juist.
Als je het efficiënter kan doen. Ja, dan ben je spek open.
Nou. Kijk. Nou, we blijven dat volgen. Dankjewel. Mark Lagerwaard over het crowdfunding landschap in Nederland. Je bent van Crowd About Now. Dankjewel voor je komst.
Het is de MKB Finance Maand bij de ondernemer op New Business Radio. Finance, groei en slimme keuzes voor en door ondernemers. Ook te beluisteren als podcast.
Trappen de MKB Finance Maand af bij de ondernemer live. We hebben het over het financieringsklimaat. Net met de banken een beetje overhead. Niet overhead, maar in ieder geval overall picture. We zijn daarna doorgegaan naar crowdfunding. En we gaan nog iets verder in de... spelonken afdalen van wat er allemaal mogelijk is qua MKB-financiering. Namelijk naar sharefunding. Een soort variant zou ik bijna kunnen zeggen op crowdfunding. Maar ook weer niet helemaal. Hoe werkt dat? Voordelen, nadelen? Ga ik het over hebben met Gijs van Opstal. Hij is medeoprichter van Onwine.
Klopt, zeker.
En ik bombardeer je nu maar even tot sharefunding fan.
Ja, we hebben nu een derde ronde gestart.
Ja.
Die is in de afrondende fase. Dus we zouden ons ervaringsdeskundigen mogen noemen.
Precies. Maar eerst laten we eerst even kijken. Want wat we weer dan funden? Dus Onwine, dat is het bedrijf.
De pitch.
De pitch inderdaad. Ik spreek het goed uit of niet?
Ja, Onwine. Ja. Het is een afgeleide van wijn online.
Ja.
Dat is een hele creatieve sessie geweest. En toen is die naam eruit gerold.
Ja.
En wij bieden een online marktplaats waar je wijn direct bij de wijnboer kan kopen.
Ja.
Als een soort oplossing voor een redelijk gesloten wijnwereld die gedomineerd wordt door tussenpartijen. Dus die bepalen een beetje wat je kunt kopen. En helaas verdienen die daar flink aan ten koste van de inkomsten van de wijnmaker.
In principe zijn ze een disruptor, hè, om het zo maar te zeggen.
In de wijnwereld zeker. Ja.
Want vroeger, nogmaals, weet ik wat, dan kan je naar een slijter en dan moet je doen met het assortiment daar. Je gaat op vakantie. Je ziet allemaal prachtige wijnboertjes en die kan je nergens krijgen. En jullie hebben gedacht van, weet je wat, we gaan dat democratiseren. Platform, rechtstreeks gaan we de wijnboeren daarop aansluiten.
Ja.
En kun je gewoon in Nederland van die specifieke wijnboer je wijn thuis laten bezorgen.
Dat klopt, is het hele verhaal. Dat is het concept. En dan het voornaamste daarbij is dat je dus echt direct die transactie met die boer hebt. En dat de wijnboer er uiteindelijk aanzienlijk meer aan overhoudt dan dat hij via de traditionele kanalen zou overhouden. Ja.
Dus dat was het plan. In coronatijd gestart, heb ik ook begrepen.
Klopt.
Hè?
Want, zeker.
Et cetera. En dan vervolgens heeft het tractie. En denk je van, jongens, hier gaan we mee aan de slag. En dan komt er een moment, dan heb je dus financiering nodig.
Ja.
En welke afwegingen zijn jullie toen gaan maken?
Het was in coronatijd. Dus we werkten thuis. Allebei bij een wat grotere corporate. En toen was het idee van, oké, hier zit muziek in. Er zijn klanten die het leuk vinden. En wijnmakers of partners, zoals wij ze noemen, die profiteren er gewoon heel erg van. Ja. En dan ga je rekenen. Onze marge is relatief dun, maar dat is iets wat schaalbaar is. En op den duur gaat dat lonen. Mm-hmm. Maar dan heb je groeigeld nodig. En toen de tijd was eigenlijk de eerste waar wij aan dachten, Dragon's Den.
Ja.
Dus toen hebben we ons ingeschreven voor Dragon's Den. Mega spannend. En dan mag je een soort van auditie doen.
Ja.
In coronatijd. En toen werden we uitverkozen om naar de live shows te gaan. Een soort idols.
Ja.
En daar mochten we presenteren. Dus dat was eigenlijk ons eerste gedachte. Van dat kenden we van vroeger van televisie.
Ja.
En dat pakt eigenlijk best wel gunstig uit.
Je hebt niet eens gedacht van, we gaan naar een bank toe en we gaan het businessplan eens overleggen. We gaan meteen voor de nee. We staan hier ook op het Mediapark in Hilversum. Spreek me zeer aan. Man. We gaan meteen voor de
voor de Champions League. Spotlight. Zo voelde het.
Ja. Waarom ben je niet naar de bank gegaan?
Ik denk dat we er ook nog niet zo heel goed over nagedacht toen de tijd. Het was gewoon, we waren jong, we hadden ook nog niks te verliezen. Hè? Dus het was niet dat we al gestopt waren met werk.
Nee.
Dus dachten we, nou, laten we kijken of we zoiets, als het een keer lukt. En toen lukte het eigenlijk direct.
Ja.
Ik denk dat als we dat niet hadden gehad, want dat voelde ook een beetje als een bevestiging van, hey, jullie business idee is interessant genoeg om op het podium te mogen presenteren.
Ja.
Ik denk als dat niet gelukt was, dan hadden we zeker gezocht of gekeken naar de wat traditionelere wijze van financiering.
Maar in principe, want als je aan zo'n programma meedoet, dan is het toch van je pitch. En dan zegt er iemand uit de jury van, nou, ik wil wel meedoen voor x procent en ik ga je funden. Maar dat heb je dus uiteindelijk weer niet gedaan.
Nee, we hebben twee dragons die in wilden stappen.
Mm-hmm.
Maar we hadden een plan of een idee hoeveel we op wilden halen. En dat, het is een beetje het concept van het programma, dat zij proberen minder uit te geven dan dat het bedrijf misschien waard is om voor hun persoonlijke gewin.
Ja.
En toen hebben we op dat moment gezegd, nee, dit is toch niet helemaal de match. Maar het was wel de bevestiging van, hey,
precies,
zij vinden het interessant, publiciteit. Ja. En toen zijn we door gaan zoeken.
Want ik vertaal het nu even, denk ik, als ik het zo begrijp. Die dragons, die zijn ook niet van gisteren. Als ze een investering goedkoop kunnen inkopen, zullen ze niet laten. Ja. Voor jullie gevoel, jullie hebben gedacht en gevoeld van, maar dit is het niet.
Klopt.
En die ondernemers, die investeerders, zitten natuurlijk ook voor hun eigen business.
Ja.
Dan wil je op zoek gaan naar funding, maar het liefst dan bij een partij, vul ik nu in, die een beetje, hoe zeg je dat, ook op jullie hand is, niet alleen maar naar hun eigen portemonnee kijken.
Nou, ik denk dat wel de conclusie was van, oké, er is interesse, maar we vinden het toch niet een heel prettig idee om in dit stadium eigenlijk iets uit handen te geven, terwijl het nog in de kinderschoenen staat en we zien de potentie er zeker wel van.
Ja.
En toen was sharefunding eigenlijk iets wat we dachten, dat...
Weet je, heb je dan ook het crowdfunding dingen overgeslagen, bewust? En je denkt, ik ben meteen naar sharefunding gegaan, want crowdfunding is geld lenen.
Klopt.
En sharefunding is, ik koop een soort aandeeltje in jullie bedrijf eigenlijk.
Ja, dat klopt. Nee, ik denk dat de twijfel tussen crowdfunding en sharing eigenlijk ook niet zo... Ik denk echt dat een beetje... Dat we gewoon waar we op dat moment iets bij voelden, dat we daarvoor gekozen. Dragon's Den was ook, dat kwam het eerst op ons pad. En sharefunding was eigenlijk hetgeen wat daarna heel logisch leek. Maar het is niet dat we aan tafel hebben gezet, wordt het crowd of sharefunding. En toen zijn we bij iVester geëindigd. En dat is sindsdien eigenlijk een beetje de norm gebleken.
Ja, en dat heeft dan de eerste keer goed gewerkt. De tweede keer ook. En nu zit je in de derde ronde en zo gaat het gewoon. En dan denk je er niet meer over na. Dan is dit gewoon het pad wat je bewandelt.
Ik zag nu de eerste keer dat ik erover na. Maar het is wel dat je beseft. Het werd normaal en het ging ook goed. Ik denk dat een groot... Ja. Of de eerste keer dan.
Ja, want het is namelijk wel... Want als ik het op papier bekijk, dan denk ik, leuk. Hè?
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, dan krijg je dus wel, weet ik wat, 200 aandeelhouders in één keer erbij.
Ja.
Hoe regel je dat?
Kijk, als het goed gaat, dan denkt men, dat is allemaal zo gepiept. En Maar dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat je opeens
hoe gaat zo'n proces? Je hebt funding nodig. Je komt bij share funding terecht. Het voelt goed. Je denkt, we gaan dit traject in. Hoe ziet het er dan uit?
Ja, dan allereerst kom je dus in gesprek met verschillende plekken waar je dat eventueel zou kunnen hosten. Ja. En dan ga je gewoon heel erg nadenken. Je gaat je eigen hele business opnieuw bedenken. En vooral in ogen van eventueel mensen die daar geld voor over hebben. En het idee bij ons was heel erg dat we klanten hadden die vrij loyaal waren. En sympathie hadden voor wat we doen of deden. Mm-hmm. Doen, zeker. Ja. Denk je, als we gewoon dat verhaal goed naar buiten kunnen dragen, dan is het eigenlijk niet zo, dan gaan mensen wel instappen. Het is misschien een beetje arrogant in dat. Mm-hmm. Maar we waren gewoon, of zijn heel erg overtuigd van, joh, dit is een goed concept. En het is misschien wat de markt nodig heeft. Dus je gaat gewoon heel erg denken in, wat is het verhaal wat je naar buiten wilt zenden. Ja. Dat is eigenlijk het eerste. En dan later kom je bij de technische zaken inderdaad op wat voor wijze, wat voor bedragen en waarderingen.
Maar dat is wel, want die technische kant is, lees ik op papier, wel ingewikkelder dan bij wijze van spreken gewoon als je een lening bij de bank krijgt. Want je moet een aandelenstructuur, campagne opzetten. Ja. Je hebt ook een, ik wil niet te technisch worden, maar een stichting administratiekantoor moeten oprichten.
Ja, klopt.
Dus ik bedoel, want je wil natuurlijk niet 250 medebeslissers hebben. Dus dat moet je ook op afstand zetten. Is het de moeite waard?
Het is de moeite waard, maar het is, kijk, je komt er ook heel snel achter dat er heel veel partijen, zodra je enige publiciteit verkrijgt of die campagne is gestart, dan komen er ook heel veel partijen naartoe. Wij kunnen jullie helpen of wij willen jullie helpen. Ja. Dus er zijn gewoon mensen gespecialiseerd in dat.
Okay.
Dat zijn Casper en ik van origine niet per se. Je leert door de jaren heen wel heel veel. Nou ja, verkrijgt wel kennis van hoe het dan werkt, maar we hebben ook absoluut in de eerste ronde hulp gehad, zeg maar, om die technische zaken uit te rollen. Alleen bij de tweede en de derde ronde hadden we ook wat door van dit kunnen we zelf eigenlijk ook wel. We hebben het weer gedaan en nu hebben we wel de know-how hoe we dat bij volgende rondes kunnen.
Ja, dat lijkt me dan ook wel weer spannend als je dus funding op wil halen en je denkt share funding. Het idee is natuurlijk, mede-aandeelhouders, je creëert fans en noem het maar op en die zitten erin voor de long game, allemaal top. Maar dan krijg je dus technische uitdagingen in eerste instantie ingewikkeld. Allerlei mensen melden zich eraan, zeggen, we kunnen jullie wel helpen. Ja. Lijkt me ook wel spannend, want met wie ga je in zee en leiden ze je wel op het goede pad? Heb je daar pijnlijke lessen in moeten leren? Of?
Ja, zeker wel.
Ja, noem eens wat.
Je leert gewoon dat zeker als je nieuw bent in dat wereldje, dan ga je ervan uit dat mensen ook van buitenaf het beste met je voor hebben. Want wij hebben, en dan kom je erachter dat het werk wat geleverd wordt of de wijze waarop ze het doen, dat het eigenlijk niet zo spannend is, maar meer, ik vergelijk het wel eens met een loodgieter, die betaal je af en toe best wel geld om soms een klein boutje aan te draaien. Maar hij heeft gewoon heeft het één keer gezien, dan kun je het zelf ook. Alleen de eerste keer durf jij nergens aan te draaien, omdat je bang bent dat je huis onder water loopt. En zo voelt het een beetje. Dus of het echt, zeg maar, met een teleurstelling dat we terugkijken dat we gedaan hebben, nee. Maar we hebben wel daarna geconcludeerd van wij zelf hebben de kennis en skills nu ook wel in huis.
Als ervaringsdeskundige, wat voor welke ondernemingen is share funding nou echt wel iets? En wanneer zij zeggen, beter doe maar niet.
Ik denk als je een product hebt waar mensen binding bij hebben. Ja. Of een als je loyale klanten hebt, ik denk dat voorop staat. Maar als je mensen die een beetje affectie hebben met wat je doet of de bedrijfscultuur en het product zelf, dan denk ik dat het heel goed kan werken. Want dan kun je ze inzet als ambassadeur.
Ja.
Die praten er dan ook in de privésfeer om. Mm-hmm. Wanneer ik het niet zou doen, is als het gewoon niet zo tastbaar is voor mensen.
Nee.
Dat is,
geen warm passie, geen warm product is, dan moet je het lekker laten.
Ja, als je daar niks mee voelt, dan moet je het niet doen.
Je zit er nu in een funding runde en dan even tot slot, we hebben nog 30 seconden volgens mij. Wat is voor jullie wat hoop je te bereiken met je onderneming online met deze nieuwe funding? Wat gaan we?
Uitbreiding naar nieuwe landen, nieuwe wijnboeren en uiteindelijk om de wijnwereld te veranderen. Dat de boer er meer aan overhoudt dan de tussenpartij.
Juist. Zeggen cheers, succes. Ja, dankjewel. Fijn dat je bij ons was. Gijs van Opstal van Onwine.
Dankjewel.
Het is de MKB Finance Maand bij De Ondernemer op New Business Radio.
Ja, we zijn los. MKB Finance Maand afgetrapt. Volgende week weer verder in het tweede uur van De Ondernemer Live. En dan hebben we natuurlijk ook in dat eerste uur weer allerlei spannende, interessante ondernemende gasten. Tot die tijd wens ik je goede business toe. Graag tot volgende week.
De Ondernemer presenteert de MKB Finance Maand. De hele maand juni, elke dinsdag van 12 tot 1, live op New Business Radio. Gerben van Driel spreekt ondernemers en experts over hoe jij meer grip krijgt op je cijfers. Finance, groei en slimme keuzes. Voor en door ondernemers. Ook terug te luisteren als podcast via De Ondernemer of newbusinessradio.nl.